Het leukste aan je inbox is mensen die je ongevraagd geweldige muziek sturen. Of series, of andere pareltjes die ze zijn tegengekomen. Zonder eerst dat obligate, hey, lang niet gezien, hoe is het met de kinderen? Als je dat leest, als je leest zo'n introductie, dan hebben mensen meestal wat van je nodig. Dan sturen ze je niet gewoon achterloos iets wat ze geweldig vinden. Maar als iemand gewoon een berichtje in je inbox dropt, liefst met die standaard tekst van Spotify er nog bij, zo van, dit nummer is echt iets voor jou, iets wat ze zelf nooit zouden typen. En je kent de goede smaak van die afzender, dan is het meestal smullen. En in mijn inbox vandaag, WhatsApp moet ik wel eerlijk bekennen, een berichtje van Carla van Tienen. Medisch microbioloog in het Maastadziekenhuis in Rotterdam. En iemand die ik heel erg waardeer en wiens smaak ik ook heel erg vertrouw. En die, laten we zeggen, breder kijkt dan alleen de pathogenen, dus de ziekmakende bacteriën en de uitslagen die zij in haar labje tegenkomt van de patiënten in het Maastadziekenhuis. Zij stuurt mij een podcast van Emergence Magazine. Een online tijdschrift met een jaarlijkse papieren uitgave waarin ze claimen dat ze, ja, wat doen ze daar nou? Exploring the threats connecting ecology, culture and spirituality. Ik citeer, as we experience the desecration of our lands and waters, the extinction and extinguishing of species and a loss of the sacred connection to the earth, we look to emerging stories. The sacred connection to earth, dames en heren. De heilige verbintenis met de aarde. En dan denk je direct, ja, dat is dus niets voor mij. Dit is echt zo'n zweefdeven kruidenvrouwtjes podcast van bomenknuffelaars, chakra's. Ken je die documentaire van nu verandert er langzaam iets, waar je allemaal kuddes, witte, verwarde Nederlanders in een midlife crisis heel op de grond ziet liggen, schreeuwen of gezinsopstellingen doen of chanten. LSD gebruiken of iets anders, laten we zeggen, psilocybine, iets. Nu verandert er langzaam iets, heet die documentaire. Moet u echt even kijken. Maar goed, ik denk bij die podcast ademhalen in de natuur und so weiter. Carla van Tienen, wat doe je mij aan? In verbinding staan. En dat is eigenlijk al mijn hele leven een soort van de reflex. Zo'n standaard ingebouwde skepsis, zo van, ik geloof er niets van. De aflevering heet The Mother Tree, A Conversation with Suzanne Simmert. En Suzanne Simmert is een hoogleraar Forest Ecology aan de Universiteit van British Columbia in Canada, bij Vancouver. En zij is eigenlijk de ontdekker van wat ze zelf noemt het Wood Wide Web. De verbinding tussen de bomen door de schimmels die onder de grond groeien. En nou bevestigt zij in die podcast wel. Daarna laat ik eerst heel even iets vertellen over Forest Ecology. Dat is typisch zo'n onderwerp waar je twee studierichtingen hebt. Laat zeggen, aan de ene kant de lompe ingenieurs van de bosbouw. Die denken, hoe kunnen we zoveel mogelijk hout uit een bos krijgen? En aan de andere kant, laten we zeggen, de vrolijke, een beetje hippie ecologen die denken, hoe krijgen we hier een prachtige natuur tot stand? En hoe bestuderen we die interacties? Nou, zij is duidelijk zo'n huppelende ecoloog die terecht kwam tussen de ingenieurs per ongeluk van de bosbouw en dacht, hier hoor ik niet thuis. De aflevering die Carla van Tienen mij stuurt heet The Mother Tree, A Conversation with Suzanne Simmert. En Suzanne Simmert is wel echt wel een hele grote hoor. Ze is hoogleraar Forest Ecology aan de Universiteit van British Columbia in Canada, bij Vancouver. En zij is eigenlijk de ontdekker of een soort van de ambassadeur of de great connector die allerlei verschillende stukjes wetenschap bij elkaar heeft gevoegd in wat zij noemt The Wood Wide Web. En het idee is dat een bos niet zomaar een collectie, een bij elkaar groeiende collectie van soorten is, maar dat er verbinding is tussen die bomen, dat ze elkaar helpen, dat ze verbonden zijn met elkaar. En zij kan ook heel precies beschrijven hoe ze verbonden zijn met elkaar, namelijk door de schimmels, de mycorrhizae, die onder de grond groeien. En Simmert beschrijft hoe ze eigenlijk opgroeit, omgeven door bos, en voelt als het ware al aan dat dat bos niet een groepje organismen is of een groepje bomen is, maar dat er samenhang is. Geen collectie van individuen, maar een samenleving, cohesie, met hiërarchie of misschien wel, ja, misschien kun je het wel als een soort gezin zien. En ze krijgt daar eigenlijk ruzie over, want binnen de wereld van de boswetenschap, zeg maar, heb je echt twee soorten. Je hebt de lompe ingenieurs, die denken gewoon, hoe kan ik uit dit bos zoveel mogelijk hout halen? En je hebt een beetje de vrolijke meisjes van de ecologie die meer de samenwerking beschrijft. En zij is duidelijk een vrolijk meisje dat terecht is gekomen tussen hele lompe ingenieurs. En zij bepleit namelijk dat ook bij, laten we zeggen, productiebossen voor hout, dat je niet zomaar alles moet kappen, maar de oudste bomen, the mother tree, die de meeste verbinding heeft met de andere bomen, dat je die moet laten staan en dat dat slim beleid is. Met kennis moet je kappen van die netwerken. Minder lomp dus. Maar carrière in de bosbouw zit er dus voor haar niet in. En als onderzoeker kan ze wel verder. En ze brengt in kaart hoe die enorme bomen met elkaar verbonden zijn door die ondergrondse schimmels. Hoe ze elkaar voeden. Hoe moeders hun eigen nakomelingen herkennen die naast hen groeien. En hoe ze koesteren en zorgen dat ze, ondanks het feit dat die kleintjes in haar schaduw staan, dat ze toch kunnen opgroeien. En het interessante daaraan, en heel veel biologen hebben hier een probleem mee. En dat komt omdat het direct ingaat tegen het idee van, laten we zeggen, de typisch Darwiniaanse evolutie. Van competitie, survival of the fittest. Wie het hoogste groeit, wie het hardste opstijgt, die krijgt al het zonlicht en de rest staat in zijn schaduw. En heel lang, veel te lang, is biologie gereduceerd tot dat soort banale gevechten. Mede te danken trouwens aan Richard Dawkins. En die gevechten die spelen natuurlijk ook, maar dat is naast samenwerking, naast verbinding, symbiose. In het bos groeien er bomen, voornamelijk in de schaduw. En er is geen sprake van winner takes it all. De grootste sprongen, de grootste stappen in de evolutie werden gezet door samenwerking, die soms zo ver ging dat soorten met elkaar helemaal versmolten raakten. Dan is ook de vraag, wanneer is er nog sprake van een individu? Zijn de bacteriële cellen die ik bestudeer, die ik onder de microscoop zie, zijn dat individuen? Of is het één groot geheel, wat slechts als een fles die in stukjes is geslagen? Zijn bomen individuen? Zijn stekjes individuen wanneer je ze afknipt en ze weer beginnen te groeien? Of loop je in het bos als het ware in de schoot van een reuzenorganisme dat op zijn beurt ook weer verbleekt en in de schoot groeit van dat andere enorme regulerende wezen, onze planeet Gaia? Getverderrie. Ik zweef weer helemaal mee. Ik laat me gewoon meeslepen door dit soort verhalen. Die verhalen van verbinding. Wat is er met mij gebeurd? Ik was toch degene die een boek schreef over, weet je, met de titel notabene Ode aan de E-nummers. En in dat boek begin ik met het chemisch uit elkaar peuteren van een banaan om elk onderdeel een onafhankelijke functie toe te bedelen. Dit is de kleurstof van de banaan en dit is de smaakstof van de banaan en dit is wat de banaan zijn vorm geeft, de texturizer. Dit is de stof die ervoor zorgt dat de banaan tot rijping komt. Ik ben een kind van de 20e eeuwse wetenschap, waarin we gezond en rijk zijn geworden door de natuur uit elkaar te trekken. Dus stoppen met opium roken, maar morfinepleisters toedienen aan de mensen die pijn hebben. Niet op wilgebast kauwen, maar aspirine eruit zuiveren en dat in pilletjes gereguleerd en in goede doses aan mensen geven. Dat soort werk, de natuur uit elkaar peuteren en in afzonderlijke bestanddelen toedienen. Het sceptische engeltje op mijn andere schouder, die schreeuwt het uit. Wat trekt je zo aan in dit verhaal? Waarom geloof je dit? Omdat het zo mooi is? Omdat het waar voelt? Weet je, eigenlijk moeten alle alarmbellen afgaan bij dit soort verhalen. Als een wetenschapper jou vertelt dat hij eigenlijk als kind al wist of aanvoelde dat iets waar was en vervolgens experimenten gaat doen om te kijken of het ook echt waar is, dan moet je het wantrouwen. Want die persoon staat er niet onbevangen in. Die staat niet open voor het geval dat het niet waar is. Gaat hij wat hij eigenlijk intrinsiek al aanvoelde dat waar is, gaat hij dat dan ontkennen met zijn eigen experimenten? Nee. En dat zie je keer op keer op keer. Als muziekliefhebbers of muzikanten in de neuropsychologie gaan onderzoeken wat de werking is van muziek, dan is die altijd goed. Als de boeddhistische monniken mindfulness onderzoek gaan doen, dan vinden ze altijd dat mindfulness ontzettend goed werkt. En dit zijn geen kritische wetenschappers. Die staan. Ik wantrouw dat eigenlijk al from the get-go. En het probleem is, ik kan haar experimenten ook niet helemaal op waarde schatten. En Carla kan dat trouwens ook niet. Want ik weet niet hoe dat allemaal in zijn werk gaat in de bosbouwkunde, de ecologie. Misschien moet iemand me daar even een mailtje over sturen. Dan zal ik die de volgende keer voorlezen. Die wel die expertise en een vertrouwenwekkende dosis skepsis heeft. En niet bang is om een grootheid in het veld te bekritiseren. Dus Wageningen, ik reken op jullie. Maar één ding wordt me wel keer op keer duidelijk. Wat me erin aantrekt is ook de wetenschap. En niet alleen in de ecologie. Eigenlijk is het niet meer anti-wetenschappelijk om je verbonden te voelen met de natuur. En sowieso hoef je voor gevoelens helemaal niets te verantwoorden. Dat staat buiten kijf. Ik bedoel, je mag je voelen hoe je wil, ongeacht wat de wetenschap daarover zegt. Maar wat wel duidelijk wordt, is dat tegenwoordig de wetenschap nadrukkelijk ruimte biedt voor, laten we zeggen, niet-materialistische verklaringen. En dat realiseer je ook. Ik luisterde toevallig de podcast van Wouter van Noord. Nou ja, niet geheel toevallig. Wouter van Noord is een oud huisgenoot van mij en nu NRC-redacteur. En hij maakt een prachtige podcast met Jessica van der Schalk, Future Affairs. En een paar weken geleden spraken ze daar met Bernardo Kastrup. Een kwantumfysicus die eigenlijk gewoon uitlegt dat de kwantumfysica zegt eigenlijk dat de puur materiële wereld, die bestaat uit deeltjes, zeg maar, dat we dat moeten verwerpen. Dat er gewoon meer is tussen hemel en aarde. Ja, je moet die podcast maar even jezelf luisteren. Het is echt een geweldig verhaal, want het zet je hele wereldbeeld op zijn kop. Elk sceptische molecuul die je nog in je lichaam hebt, die moet eruit. Want eigenlijk zeggen zij, experiment na experiment laat daar zien dat er gewoon meer is. Dat we al die hele tijd niet naar een echte wereld staren, maar naar een soort beeldscherm staren, naar een dashboard, in plaats van het weiland inwandelen van de echte fundamentele realiteit. En Jessica die vraagt op een gegeven moment in de podcast aan die meneer, wat verandert deze wetenschap voor ons stervelingen? En Kastrup antwoordt, het verandert alles. Het verandert hoe we naar de dood kijken, hoe we naar ons bewustzijn kijken en ook naar zingeving. De wetenschap laat nadrukkelijk ruimte voor zweven, voor verbinding voelen. Dat er meer is tussen hemel en aarde. Dus tegelijkertijd, als zij zegt, ik voelde al aan dat dit waar was. Simmert. Als zij dat beweert, ik wist het al als kind. En sterker nog, zij beweert, de Native Americans wisten het al. Indianenstammen wisten het al, dat je de mother tree en dat het bos niet zomaar bestaat uit willekeurig bij elkaar gegooide individuen, maar dat er samenhang is en dat je daar op een of andere manier respect voor moet hebben. Dat je daar heus van mag leven, maar dat je de mother tree bijvoorbeeld niet moet vellen. Als zij claimt dat ze dat al wist en dat ze dat al aanvoelde, weet je, misschien moeten we er dan maar gewoon geloven. Weet je, ik wil heel graag een beetje muziek luisteren. En ik had met Martijn Willers, de pianist, had ik best wel een leuke conversatie. Want ik geef hem dan door wat ik zo graag zou willen horen. En hij geeft mij ook heel veel ideeën voor muziek. En dan kom ik allemaal met hele, laat zeggen, ik kom met beginnersmuziek. Het is een beetje alsof ik naar een wijnproeverij ga en zeg, hier is mijn fles kanij. Dit vind ik heerlijke, zoete, sparkling white wine. Of van de Hema of zo. En zeg, zullen we dit proeven? En dan, weet je, hij is gewoon een kenner. En hij laat me telkens weer nieuwe muziek horen. En hij zegt ook, zullen we een keertje niet zoete witte wijn proeven? Zullen we een keer iets diepers proeven? Of iets groters, of iets gevaarlijks, of iets, iets minder romantisch, Herzberger, zegt hij eigenlijk. Maar goed, het hoort ook wel bij deze podcast. Want we moeten ook iets enorm triomfantelijks hier horen. Iets overweldigends. Een muziekstuk als een bos. Een stuk dat veel, veel groter is dan jij. En waar je je toch mee verbonden kan voelen. Dus misschien kun je zelfs, weet je, misschien kun je zelfs geborgen voelen in dit stuk. Alsof je in de handpalm van God ligt. En ik mag God zeggen, want dat is compleet wetenschappelijk verantwoord. Dus daarom speelt Martijn Willers de preludes, uit de preludes van Sergei Rachmaninov, opus 23, de majestueuze Maestoso nummer 2. Thank you. weet je, er ligt ontzettend veel open. Dat vind ik cool. Er is helemaal niets onwetenschappelijks aan. Om die openheid geheel naar eigen overtuiging in te vullen. En zolang het niet duidelijk is wat echt de fundamentele werkelijkheid is. Wat mag je gewoon dat invullen met geloof? Je mag het zelf bij elkaar fantaseren. Als je verbinding voelt, dan hoef je dat niet weg te cijferen als iets minders dan, laten we zeggen, de harde wetenschappelijke waarheid. Want de wetenschap laat op dit moment een gapend gat tussen wat we weten, wat we kunnen meten en wat werkelijkheid is. En die experimenten uit de kwantumfysica ligt een heel klein tipje van de sluier wat we niet weten. En iedereen die denkt, en ik heb het ook wel eens gedacht, nou, nu weten we echt wel heel erg veel. Misschien is de hoeveelheid kennis in de wereld op een dag op, zeg maar. Weten we gewoon alles. Of van, kan je in de universiteit roepen, jongens, ga maar allemaal naar huis, want we weten alles al. Dat is niet zo. We zijn verre van. En er ligt zo'n wijs spannende eeuw voor ons van nieuwe ontdekkingen over de samenhang tussen de dingen. Stoppen met dingen uit elkaar peuteren, maar de cohesie stappen. Tot de volgende keer.